outfit?
Oh, yeah.
Goedemiddag gemeente, de jongens en meisjes van harte welkom in deze eredienst. Ook een welkom aan de gasten en aan alle die later deze dienst beluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee Blenk uit Den Haag, van harte welkom. Er zijn twee collecten, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. En beide collecten worden na de preek gehouden en zijn van harte bij u aanbevolen. De diensten voor volgende week zondag 30 oktober... In de grote kerk om 9:30, dominee H. Poot uit Oosternieland. Om 4:15 in de Exoduskerk, onze eigen predikant dominee E.K. Foppen. Als u nog geen weekbrief heeft, liggen achterin en voor in de kerk nog een aantal exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. Er staat ook een lied in de weekbrief die we deze dienst zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen elkaar een gezegende dienst. We beginnen deze met het zingen van Psalm 63, vers 1 en 2.
Liefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heren Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Na de groet mag ik u ook persoonlijk groeten en laten wij samen gaan zingen uit Psalm 65, de versen 1 en 2. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Beleiden wij nu ons geloof, gemeente, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, een doopbelijdenis oorspronkelijk, uit Rome. En zingen wij daarna uit Psalm 48, het zesde vers, als antwoord. Want deze God is onze God. Spreekt u of jij met mij in uw hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij samen bidden? Mag dat waar wezen, Heere, wat wij samen zongen? Deze God is onze God. De God die wij beleden hebben als Vader, Zoon en Heilige Geest. In wiens naam wij gedoopt zijn, de meeste van ons. De naam die ons verkondigd is. Die ons dierbaar geworden is. Waar wij van horen, die zich bekendgemaakt heeft in de loop der eeuwen, mag ons hart daar helemaal bij vallen. Ja, die God is onze God, die zich daar en toen heeft geopenbaard. Die heb ik hier en nu leren kennen. Die heeft hier en nu mijn hart geopend. Die is hier en nu ook mijn God geworden. En als we dat nog niet kunnen beamen, geeft dan dat wij met Rut in elk geval de wens kunnen uitspreken. Wat Rut tegen haar schoonmoeder zei, Naomi. Uw volk, mijn volk, uw God, mijn God. Ter dood toe zal hij ons geleiden, zongen wij. Laat dat ook waar wezen. Dat vertrouwen in ons hart leven, dat u nooit laat varen wat uw hand begon, en dat u ons ook, als het sterven wordt, niet in de steek zult laten. Als wij verongelukken of op een ziekbed terechtkomen, dat ons sterfbed wordt. Eens komt die dag, al willen we dat niet horen, en al hoeven we niet bereid te zijn voor die tijd. Maar dit willen wij wel van u begeren, dat wij nu en dan kunnen zeggen, ter dood toe zal hij ons geleiden. Zegen u vanmiddag de verkondiging van uw woord. Zegen uw dienaar die het doen mag. Geef hem wijsheid en licht van boven om hier beneden het zo duidelijk uit te leggen, dat een kind het kan volgen. En dat een geoefend christen er nog iets aan heeft. Er door dieper onderwezen wordt in de heiligenheimen van uw woord. Wil hen die van verre staan nabij trekken. En die buiten staan binnenhalen. En die binnen zijn scherp houden. En dicht bij u houden. En geef dat het nooit gewoon zal worden. Om uw heilig evangelie te prediken en te horen. want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. En ook een kracht om te leven, morgen en overmorgen, midden in de wereld. Bij alle problemen die morgen weer kunnen wachten. In het gezin, op ons werk, in het wereldgebeuren. Geef dat wij zoveel meekrijgen, dat we een lamp hebben voor onze voet. Dat we weer vooruit kunnen. En een licht op ons pad. Ook al zien we het einde van het pad nog niet. Maar dat hoeft ook niet. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt geleid. En dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot u leidt. Nader tot u. Nader mijn heiland tot u. Als ik dat maar weet. En geef dat de prediking vanmiddag bij mag dragen. Om dat te weten. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen Hebreeën 9. De schriftlezing, gemeente, is dus uit het Nieuwe Testament. Uit de brief aan de Hebreeën. Meer een preek dan een brief. Niet van Paulus, maar misschien van Apollos. En het gaat vanavond over de grote verzoendag, Yom Kippur. Wie weet misschien dat in Israël, in de synagoge, in de afgelopen weken, Yom Kippur is gevierd. Ze zijn nu alweer aan Loofhuttenfeest toe. Ik blijf toch even bij de grote verzoendag. Wat betekent dat nu voor de christelijke gemeente? Wat is eigenlijk verzoening? Ben ik verzoend? Hebreeën 9. Nu had ook het eerste verbond, Oude Testament, verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. Met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aaron die gebloeid had, en de stenen tafelen van het verbond. En bovenop deze ark waren de cherubs, engelen, van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van het tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. En het tweede deel, in het tweede deel echter, ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Tot zover de schriftlezing. Eigenlijk hoop ik over dit hele hoofdstuk te preken, maar laten wij dat toespitsen op vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Tot zover de Heilige Schrift. Wij gaan nu samen van verzoening zingen, en wel uit Psalm 79, de versen 4 en 7. Verzoen de zware schuld. Psalm 79, vers 4 en 7. Vorige week gemeente stond er in mijn krant een foto, een merkwaardige foto van het strand in Tel Aviv. Op de voorkant zie je wat badgasten zitten, de zonnen. Maar daarachter ziet u 1, 2, 3, 4 zwarte mannen met zwarte hoeden. En een paar kinderen met zwarte keppeltjes. En die staan in een boek te lezen. En je denkt, wat gebeurt hier nou toch? Wel, dat is taslieg in het Hebreeuws, in het Ivriet. En dat betekent, als u het niet kan zien, mag u het straks zien. Dat betekent dat je je zakken leeg maakt, je zonden in de zee werpt. Dat is de symboliek van grote verzoendag. Taslieg, je leegt je zakken in de zee. En dat zin speelt natuurlijk op de profeet. Micha, die heeft het over alle zonden in de diepte van de zee werpen. Welke zonden? In Israël toch vooral de niet nagekomen belofte. Je hebt iemand beloofd hem te bezoeken, maar er kwam niet van. Of, bij voorbaat al, je wil in het nieuwe jaar, want het nieuwe jaar is dan begonnen, iemand nodig bezoeken, een zieke, en je bent nu al bang dat je het niet redt en dan vraag je daar nu al vergeving over. Je leegt je zakken. Ik weet niet wat u ervan vindt. Het is natuurlijk een mooie symboliek. En misschien dat iemand denkt, gaat dat zomaar? Even je zakken legen. Nou, de opperrabijn heeft ook een oproep gedaan in Israël tot boete, tot zelfonderzoek. En dat gaat natuurlijk dieper. Hebben wij wel genoeg gedaan in het afgelopen jaar? Moeten wij ons niet verootmoedigen? Yom Kippur is in Israël, en in de synagoge hier natuurlijk, evenzeer een boetedag. Dat men alle zonden biecht en boet in diepe verootmoediging. Mensen die dan niet naar de shul gaan, die gaan normaal niet naar de shul gaan, die gaan dan. Maar wat komt er van de grote verzoendag terecht zoals dat in de Bijbel staat? In Leviticus 16. Met die hoge priester wat wij lazen. Die één keer per jaar in het allerheiligste naar binnen mag gaan. Nou, dat bestaat natuurlijk niet meer. Bestaat al lang niet meer. Want de tempel bestaat al lang niet meer. Ze kunnen er alleen nog over lezen. Zoals wij dat kunnen doen. Zij in de shul, wij in de kerk. Je kunt er nog eens over nalezen. Hoe de hoge priester verzoening deed op het grote, op de, het verzoendeksel dat op de ark lag. In het allerheiligste. Zonder bloedstorting geen vergeving. Wat is nu eigenlijk verzoening? Zullen we daar vanmiddag eens een soort bijbelstudie over doen? Ben je verzoend met God en met je naaste? En wanneer ben je dat dan? En hoe word je dat? Als je nog onverzoend bent. Wanneer kwam voor het eerst dat woord in de Bijbel voor? Ik heb het voor u opgezocht. Al in Genesis 32. Bij Jacob en Esau. U weet, Jacob heeft zijn broer Esau bedrogen. Is gevlucht. Komt jaren later weer terug. En ziet er tegenop om zijn broer Esau weer te ontmoeten. Is Esau nog boos? En dan maakt Jacob een geschenk klaar. Twee kudden zelfs. Om het aangezicht van Esau te verzoenen. Kippeer in het Hebreeuws. Om zijn aangezicht te bedekken, betekent dat eigenlijk. dat hij niet meer boos op mij zal zijn. Dat we samen weer verder kunnen. Dat is verzoenen, het aangezicht bedekken. Met God, maar hier ook en eerst met de broeder, de naaste. En dan weet u hoe het gaat, dan komt er een engel tussen beiden. Daar bij de Jabok. En die vecht met Jacob. Hoe heet jij eigenlijk? Je komt niet zomaar in het beloofde land. Hele lichter. Het is hem wel beloofd in Bethel. Maar hij moet er nu toch om worstelen in Pniel. En dat heeft te maken met de relatie tot zijn broer Esau. En hij worstelt met God tot de morgen. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En wat blijkt dan de andere dag dat Esau helemaal niet boos meer is? En Jacob zegt later dat hij Esau's aangezicht gezien heeft als ware het Gods aangezicht. Als je niet verzoend bent met je broer, kun je dan verzoend zijn met God? En dan komt Leviticus met die offerdienst. Leviticus 4, het zondoffer. Als iemand gezondigd heeft, gelogen, gepest, gestolen. Hoewel, eigenlijk alleen maar onopzettelijke zonden. Dan gaat hij naar de priester en dan legt hij zijn handen op de kop van dat dier. En dat dier neemt de schuld over en wordt geofferd in plaats van de offeraar. Er moet dus bloed vloeien, want zonde is altijd doodzonde. Maar gelukkig, je kunt die boze daden overdragen. En één keer per jaar is het helemaal raak. Dan is er grote verzoendag. En dan moet de hoge priester in het allerheiligste binnengaan. Met het bloed van dat offerdier. Om dat te sprengen op het verzoendeksel. Om de zonde van het hele volk te verzoenen. Niet zomaar verschillende losse zonden van enkelingen, maar de schuld van het hele volk Israël. Volkszonde dus. En dan gebeurt hetzelfde, dan wordt de schuld overgedragen op dat ene dier dat geslacht wordt. Maar er is een tweede dier, en dat is de zondebok, die de woestijn ingestuurd wordt. Die draagt de zonde ook weg. Het spreekt voor zichzelf. Je ziet het gebeuren. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? En is dat nou genoeg? Zijn dan je zonden vergeven? Al die volkszonden? Ruzie? Kleedkamerpraat? Fraude, overspel, gaat dat zomaar? Nou, Leviticus 16 zegt erbij dat het hele volk zich moet verootmoedigen. Dat hoort er wel bij. Dat het hele volk voor God buigt in de schuld. Spijt betuigt. Er gebeuren dus eigenlijk twee dingen bij verzoening. Er is een buitengebeuren, daar in het allerheiligste met die hoge priester en die dieren. Maar er is ook een binnengebeuren in het hart van het volk. Zonder bloedstorting geen vergeving, maar ook zonder verootmoediging geen vergeving. En hoe kunnen wij dat toepassen, vraagt u? Nou, het is nog steeds zo dat je dat de dader en de daad zelf verzoend moeten worden. De zonde moet weggedaan worden, de schuld, de onreinheid, maar ook de relatie met God moet weer hersteld worden. Een buitengebeuren en een binnengebeuren. De zonde en de zondaar. Er is dus veel werk aan de winkel voor God om verzoening te doen. Maar het is indrukwekkend om het te lezen. Is dat vaak gebeurd? Je leest het in de hele Bijbel nauwelijks of niet meer. Kritische Bijbelkenners zeggen, dit feest is eigenlijk na de eerste keer nooit meer gevierd. Maar het kan best jaarlijks gevierd zijn zonder dat we dat lezen. Ons hoofdstuk in Hebreeën 9 spreekt erover in de verleden tijd. Er was een tabernakel en er was een ark en er was een verzoendeksel. Want in de tijd van de Hebreeënbrief was dat allemaal verleden tijd. En toch haalt de Hebreeënbriefschrijver dat op. Intussen is er heel veel gebeurd en dat verondersteld hij bekend. Wat is er dan in die tussentijd gebeurd? Wel, de tempel is gebouwd en weer verwoest. De ark is meegenomen of ook verbrand of verborgen. En die ark is nooit meer teruggekomen. De tempel is wel herbouwd, maar zonder de ark. Wist u dat? Na de ballingschap lag er alleen maar een tegel, een steen in het Allerheiligste. De ark werd niet meer gemaakt. En wat moest de hoge priester dan doen? Er was weer een hoge priester, Jozua, vertelt ons Zacharia, de profeet. En die hoge priester die is in ere hersteld. Maar wat had hij te doen? Was er nog grote verzoendag? Kon dat zonder ark? Nee, natuurlijk. Het wachten op de Messias, zegt Zacharia. En dan zal op één dag de ongerechtigheid van dit land worden weggedaan. Dat is één. De dader en de daden. Nu twee, gebed en woord. Wij komen nu bij Jezus. Hebreeën 9 vertaald, en toen kwam Christus. En je denkt, toen heeft Christus dit alles verzoend. Toen heeft Christus dit alles vervuld, moet ik zeggen. Maar niet te gauw, want wat deed Jezus eerst voor hij leed aan het kruis? Hij ging prediken. En wat predikte hij eigenlijk? In de evangelia ging dat ook over verzoening? De eerste keer dat het in het Nieuwe Testament voorkomt, dat woord verzoenen, is in Matthäus 5. Jezus zegt daar, als je op weg bent naar de tempel en je bedenkt onderweg, oh ja, ik heb nog een conflict met mijn broeder. Dan moet je eerst teruggaan, zegt hij, en het goed maken. En dan kom je maar met je gaven naar het altaar. Dus ook het Nieuwe Testament begint horizontaal. Heeft je broeder iets tegen je? Er staat niet eens, heb jij iets tegen je broeder? Dan moet je dat goed gaan maken. Maar heeft je broeder iets tegen jou? Dan moet je het ook goed gaan maken. Want je kunt niet verzoening met God ontvangen in het heiligdom als het niet goed is met je broeder. Als je overhoop ligt met je eigen broer of zus of man of vrouw. Dat hakt erin, gemeente. Heb je het goed met iedereen? Ligt u overhoop met iemand? Schoot het u te binnen op weg naar de kerk? Oh ja. Ik weet wel hoor, je kunt niet alles goed houden met iedereen. Paulus zegt, voor zoveel in u is. Ik heb ook verbroken relaties in mijn familie. Voor mijn gevoel heb ik er alles aan gedaan. Maar misschien dat zij er toch anders over denken. Maar is er de verzoeningsgezindheid in je hart? Als je om verzoening komt bij God, is er dan de verzoeningsgezindheid in je hart voor je medemens? Preekte Jezus de verzoening ook? Nou, als je het woord letterlijk neemt, niet wel vergeving. Dat natuurlijk wel. Denk maar aan de verloren zoon. Het mooiste voorbeeld. Die jongen die is weggelopen, heeft zijn vader op zijn hart getrapt, maar eindigde bij de varkens en gaat dan terug. Hij vindt zichzelf geen kind meer waard. Maar de vader stond al op de uitkijk en was dolblij om zijn zoon weer levend terug te zien. En heeft hem, zo vies als hij was, omarmd en een feestmaal bereid. Dat mag natuurlijk verzoening heten. Het woord komt in Lucas 15 niet voor, maar dit is wel de zaak. Maar hoe zit dat nou met het buitengebeuren? Kan dat zonder offer? Is berouw alleen genoeg? Waar is het offer in deze gelijkenis? Kan je met God verzoend worden zonder middelaar? Dat zeggen de Joden. Dat zegt de synagoge, moet ik zeggen. Ik heb meerdere rabbijnen hierover horen spreken en die zeggen allemaal, daar is berouw voor nodig. En berouw is genoeg. Hij zegt, jullie christenen hebben iemand die jullie schuld overneemt, maar zo gaat het bij ons niet. Zo gemakkelijk gaat het bij ons Joden niet. Je moet eerst echt berouw hebben. Dat kun je van de rabbijnen leren. Maar wij vroegen op onze beurt weer, een groep predikanten in Jeruzalem, bij zo'n geleerde rabbijn, maar hoe zit het dan met de verzoening bij jullie? Waar is het offer bij jullie gebleven? Er staat toch zonder bloedstorting geen vergeving? Ja, zegt die geleerde rabbijn. Dat is een moeilijke vraag. Daar zijn wij nog niet uit. De tempel is er al lang niet meer, zegt hij. En al was die weer herbouwd, dan gingen de meeste Joden nog niet, zei hij. Wij zouden die dierenoffers niet meer willen. En we zeiden, maar hoe leeft u dan de schrift? Hij zei, ja, verzoening. Offer. Misschien moet je aan de Shoah denken. Aan de Holocaust. En dat betekent offer, Holocaust, brandoffer. Of misschien moet je aan onze gebeden denken, het gebed. Mijn been met opgeheven handen klimt voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Misschien ziet God onze gebeden wel aan als offers. Maar het bleef een probleem, zei hij eerlijk. Waar is het offer? Waar is het lam in de shul in Israël? Maar ook die verloren zoon krijgt genade zonder lam, toch? In Lucas, 19, gaat het over de tollenaar en het tollenaarsgebed. Die tollenaar staat van verre, die slaat op zijn borst en die zegt, o God, wees mij zondaar genadig. En hij ging gerechtvaardigd naar huis. Was het Yom Kippur? Dat staat er niet bij. Was het een offer? Dat staat er ook niet bij. Ja, in het Grieks staat hilastetimoi. Wees met mij verzoend. Daar valt het woord verzoening in het Grieks. Bij uitzondering in de evangelie. Maar ik lees niks over een offer en over grote verzoendag. Gaat dat zomaar? Hij ging gerechtvaardigd naar huis, zegt Jezus. Gerechtvaardigd? Vrijgesproken? Zonder offer? Maar dan lezen wij dat Jezus zelf het offer bracht aan het kruis van Golgotha. En dat toen het voorhangsel is gescheurd. Maar wat dat betekende, dat staat er niet bij. En wie dat gezien heeft, ook niet. Dat vraagt wel om uitleg. Dat was mijn tweede gedachte. Door woord en gebed. Nu het derde. Bloed en band. Het is Paulus die ons de ogen opent. In de Romeinenbrief eerst. Romeinen 3. Hem heeft God voorgesteld tot een verzoening. Hilasterion. Verzoendeksel. Paulus waagt het om Christus zelf het verzoendeksel te noemen. Door het geloof in zijn bloed. Alle hebben gezondigd. Alle zijn verdoemelijk voor God. Maar de gerechtigheid van God wordt geopenbaard in Christus. Het verzoendeksel in het Nieuwe Testament. En kroontekst is wel 2 Korinthe 5. Waar staat: wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ken u die prachtige passage? Het handvest van de bediening der verzoening. Het begint zo. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Het initiatief van de verzoening ging van God zelf uit. En hij heeft de hele wereld daarbij op het oog gehad. En heeft ons de bediening der verzoening gegeven. Heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Paulus, Timotheus, alle dienaren van het woord. Wij zijn gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bad. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Hier dus ook twee kanten. De verzoening heeft plaatsgehad. God was de wereldverzoenende. En je denkt aan Golgotha en aan het offer dat onze heiland daar bracht. Eens en voorgoed. Maar, is het dan klaar? Ben je dan verzoend? Omdat het Golgotha geweest is? Nou, niet zonder meer. Want dan komt het appel. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat dat nu ook mogen gebeuren. Laat de geest dat aan u mogen voltrekken. Laat woord en geest je daarin ook mogen laten delen. Verhard u niet, maar laat u leiden. Prachtig, hè? Laat u met God verzoenen. Mijn vrouw ging vroeger als meisje naar een evangelisatietent. En het maakte diepe indruk op haar. Daar hing een grote doek, een spandoek, van voor tot achter in die tent. In grote rode letters. Laat u met God verzoenen. Dat had ze in de kerk zo duidelijk niet gehoord. Daar is het haar hart gaan bereiken. En ik zelf heb als jongen een dominee horen preken die zei: hoort u dat, gemeente? Wij bidden u van Christus wegen alsof God door ons bad. laat u met God verzoenen. En hij zei, durf je bijna niet na te zeggen, God knielt dus bij jouw bank, bij jouw kerkbank neer. God knielt voor u en voor jou neer en zegt, zullen wij met elkaar verzoenen? Laat u met God verzoenen. Het is een appel dat volgt op de proclamatie. God dwingt niemand, zei die dominee. Hij bidt. Hij vraagt heel beleefd en heel indringend. Laat je met God verzoenen. Wat bedoelt Paulus nu? Bedoelt hij de gemeente? Gemeente van Korinthe? Maar die was toch al verzoend? Dat is toch de gemeente van Christus? Dan ben je toch verzoend? Of bedoelt hij te zeggen, dit is de boodschap die ik in de wereld breng? Dit is mijn apostolische roeping. Om de hele wereld door te reizen en overal te zeggen, laat u met God verzoenen. Uitlegkundig moet je misschien zeggen, hij bedoelt inderdaad zijn apostolische roeping uit te leggen. En hij trok de hele wereld door. Maar hij zegt het wel tegen de gemeente. Dus die moet het kennelijk weten. En zouden ze allemaal verzoend zijn, daar in Korinthe? Ze lagen met hem overhoop, dat lezen we in de tranenbrief en in de tweede Korinthebrief. En anders, al was het pais en vree. Er zijn altijd mensen in de gemeente die nog niet verzoend zijn. Vorige week was ik op een begrafenis van een mevrouw die 92 jaar was geworden. En ach, ze worstelde zo met haar ziekte. En ze wou niet dood. Ze lag in een hospice, maar kon niet sterven. En de dominee heeft veel met haar gesproken en gebeden. Ze had van jongs af aan moeite met de toe-eigening van het heil ook, is het wel voor mij. En hoe ontroerend is dat? Dat mensen daar tot hun 90ste of verder nog mee kunnen zitten. En hoe begrijpelijk is dat? Dat die mensen die zo opgevoed zijn, zomaar niet tot overgave komen. Die dominee heeft het met klem en kracht tegen haar moeten zeggen. Wij bidden u van Christus wegen. Zuster, broeder, laat u met God verzoenen. Lever nou je wapens een keer in. En vergeet nou al je ja-maren eens. Wij onderhandelen, staat er, van Christus wegen. Dus de dienaren van het woord onderhandelen met de gemeente. En daar zit ook iets in van hoor en wederhoor. En voor mij mogen ze alle mogelijke vragen stellen. Vooral de catechizanten. Kom maar op. Het komt je niet zomaar aanwaaien. Kom maar met je vragen. Gaat dat zomaar? En hoe moet dat dan? En die ellende in de wereld? En waar is God dan? Hebt u ook zoveel vragen als het over geloof gaat? Klassieke vragen, is het wel voor mij? Moderne vragen, waar is God dan? En dat mag allemaal. Wij onderhandelen, staat er. Zo zijn wij dan gezanten die onderhandelen. Paulus gaat ook in dialoog met de mensen, in gesprek. Maar een keer komt het moment dat je zegt, nou moet het een keer ophouden met al die ja-maren. Je kunt dat niet volhouden tot je 92ste, tot je eigen schade. Wij bidden u van Christus wegen. Hijs de witte vlag, lever je wapens in, laat het nu gebeuren. Laat u met God verzoenen. Verhard u niet, maar laat u leiden. God was al gered. Die heeft de verzoening in Christus allang voltrokken. Aan hem ligt het dus niet. Laat hij het nu ook mogen toepassen. En ontvang de verzoening. Met een boetvaardig en biddend hart. En laat het toch gebeuren. Wat mij betreft, als u nog onverzoend bent, vanmiddag. Lever je wapens in. Zoals David dat deed met Jonathan dat deed met David. Als u zich geen vijand voelt, meestal worden vijanden verzoend. Nou, misschien zegt u, ik ben helemaal geen vijand, anders zat ik hier toch niet voor een tweede dienst. David had een vriend Jonathan. Dat was geen vijand. Saul wel, Jonathan niet. Maar Jonathan levert zijn wapens ook in. Hij zegt, ik ben eigenlijk de kroonprins, maar God heeft jou verkoren. Hier heb je mijn zwaard, hier heb je mijn schild, hier heb je heel mijn wapenrusting. Jij mag die hebben, jij bent de aanstaande koning. En daar buig ik voor. Ik capituleer voor de van God gegeven Messias. Prachtig toch, hè? Als je niet zoveel bezwaren zo lang volhoudt in je leven. Maar met Jonathan David de eer geeft. En je uitlevert. Op genade of ongenade had ik bijna gezegd. Maar het is dan echt genade, hoor. Daar is geen twijfel over. Laat u gezeggen. Laat u zaligen. Je kunt met je armen over elkaar behouden worden. Misschien juist wel met je armen over elkaar. Want je hoeft er niks voor te doen. Je kan er niks voor doen. Je mag er niks voor doen. Alles is al gedaan. Laat het u aanreiken. Dan mijn laatste gedachte, de hemelse hoge priester, want daar gaat dit hoofdstuk over. Maar Christus, de hemelse hoge priester. Hij is dus niet alleen het verzoendeksel, zoals Paulus zegt, maar hij is ook hoge priester. Niet op aarde. Hij was niet uit Levi, dus hij mocht niet eens in de tempel komen. Toen Jezus op aarde was, wist u dat, is hij nooit in de tempel geweest. Ze zouden hem eruit gegooid hebben. En terecht, want er mogen ook alleen maar priesters en levieten komen. Maar hij is de hemelse hoge priester. Gij zijt priester in eeuwigheid, zegt de psalm van de komende Messias. En wanneer is hem dat nu duidelijk geworden? Dat hij geen martelaar, maar middelaar mocht zijn? In Hebreeën 5 gaat het over de hof van Gethsemane, die in de dagen van zijn vlees sterke roeping met tranen offerde. Weet u nog, toen hij bad, mag deze beker alsjeblieft voorbij gaan. Hij zag zo op tegen het komende lijden, en toen kwam die engel, zegt Lucas. En ik denk wel eens, die engel zal hem ingefluisterd hebben. Volhouden. Gij zijt priester in eeuwigheid. Uw lievelingspsalm. Psalm 110. U gaat uw lijden niet in als een martelaar. U gaat uw lijden in als een middelaar. Als de eeuwige hemelse hoge priester. En hij is verhoord uit zijn lijden, zegt Hebreeën 5. En zo is hij geworden, een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Jullie missen de aardse hoge priester, schrijft hij. Hebreeën, Joden, ja. Ja, ze konden geen Yom Kippur meer vieren. Er was geen tempel meer. Er was geen verzoendeksel meer. Was er nog wel verzoening mogelijk? En als het oktober werd, dan misten ze de grote verzoendag. De apostel zegt hier, jullie missen niks, hoor. Missen jullie de hoge priester? Wij hebben een hoge priester. Wij hebben een hoge priester die de hemel is doorgegaan. En hij niet met dierenbloed, kun je denken, dat helpt toch niet. Maar hij met zijn eigen bloed. En niet elk jaar weer, maar eens en voorgoed. Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. De ark is de troon der genade die nu boven staat om geholpen te worden ter bekwame tijd. En zijn bloed reinigt uw geweten van dode werken om de levende God te dienen. Prachtig, hè? Je wordt gereinigd met een doel om nu voortaan in vrede met God te leven en met je naaste en om God te kunnen dienen, om de levende God te dienen. Weg met die dode werken. Dien de levende God. Het allerlaatste. In de openbaringen komt de ark nog één keer terug. Wist u dat? De concordantie helpt u daaraan. Openbaringen 11. Bij de laatste bazuin. Wat staat er dan? Als de laatste bazuin klinkt bij het laatste oordeel, dan gaat de hemel open en dan wordt de ark weer gezien. En daar kun je over blijven nadenken. De ark, is de ark weer terug? En wat doet de ark in het laatste oordeel? Nou, dat verzoendeksel, weet u nog? Yom Kippur is er ineens weer. En als de dag van het laatste oordeel daar is, dan is voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad, de grote verzoendag pas echt aangebroken. Amen.
Thank you.
dag tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt, die de zon haar leven doet. Zullen wij nu samen danken en voorbeden doen? God, wat zal dat zijn als we op de laatste dag, bij de laatste bazuin, bij de laatste schrik ineens, toch weer die ark mogen zien, met dat verzoendeksel. Wat een eye-opener. En geef dat wij in dit vertrouwen mogen leven. En dat mogen melden in ons lied. Geef dat wij nu ook de verzoening voorleven. Gewoon ook thuis. En in onze eigen omgeving. Geef dat Jacob en Esau elkaar weer mogen vinden. Israël en de Palestijnen. En al die brandhaarden waar wij van horen. Die strijd daar bij Aleppo en Mosul. IS. Wat moet dat toch worden? Het escaleert alleen maar verder. Wij bidden u, geef dat de kerk daar ook bij mag zijn. Dat de christenen daar niet allemaal worden verdreven. En dat christenen daar een voorbeeld mogen geven van wat verzoening is. Niet met de zonde, maar met de zondaar. We bidden u, geeft dat ook de christen in Amerika bij de komende verkiezingen licht mogen krijgen waar ze voor kiezen zullen. En dat ze niet meedoen in heilloze polarisatie. Maar bereid zijn de weg der verzoening te gaan. Nooit ten koste van de waarheid en het recht. Geef ons die gezindheid van Christus. En geef dat allen die tot regeren geroepen zijn, het recht mogen handhaven, de vrede mogen waarborgen. En ook iets van verzoeningsgezindheid bij zich dragen. Help ons deze week op onze post. Ieder op de zijne of de hare. Wereldwijd gezien in het klein. Maar wat is klein in uw ogen? Zegen ons en het werk van onze handen. En het onderwijs aan onze kinderen dat weer begint. En geef dat wij de ark gezien hebbende anders weer in de wereld staan. En anders weer tegen de dingen aankijken. Zegen u deze gemeente. Zegen haar dienaar, onze broeder. Danken u dat u hem zegent en tot zegen stelt. Zegen heel uw kerk. De komende predikantenvergadering, als we het over de prediking zullen hebben. Er is veel in beweging. Geef dat uw geest uw dienaren mag inspireren. Omdat wij de gemeente mogen inspireren. Om te volharden tot het einde. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We zingen Psalm 85, versen 1, 3 en 4. Een magnifiek lied over verzoening in kosmische afmetingen.
Thank you.
Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.